Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 132 en daarvan het vijfde vers: wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan, en bidden voor zijn voetbank aan. Ja, sta op tot uw rust, o Heer, met de arken van uw sterkte en eer. Vijfde van 132. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 5 vers 2. Sla iedere zucht mijn hart ontgleden, opmerkend ga, schenk mij het genot, uw heils mijn koning en mijn God. Ik zal tot u met mijn gebeden eerbiedig treden. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord, Openbaringen 4, waarvan de eerste vier versen de tekst voor de prediking is. Wij luisteren naar de wet, wij zingen het tweede van Psalm 5 en daarna lezen wij Gods heilig woord uit Openbaringen 4, waarvan de eerste vier versen de tekst voor de prediking zijn.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn gebod onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, en gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Deze zag ik en zie, een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, als van een bazuin met mij sprekende, zeide: Kom hierop en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En terstond werd ik in de geest en zie, er was een troon gezet in de hemel en er zat één op de troon. En die daarop zat, was in het aanzien de steen jaspis en sardius gelijk. En een regenboog was rondom de troon, in het aanzien de steen smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en ze hadden gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen. En 7 vurige lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de 7 geesten Gods. En voor de troon was een glazen zee kristal gelijk. En in het midden des troons En rondom de troon vier dieren zijn de vologen van voren en van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk, en het derde dier had het aangezicht als een mens, en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de vier dieren hadden elk een voor zichzelf zes vleugelen rondom, en waren van binnen vol ogen, en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. En wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven hem die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft, zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen voor de troon, zeggende: Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen.
In onze voorbeden willen wij denken aan zuster Boonstoppel, Bevelander, die waarschijnlijk morgen thuis zal komen uit het ziekenhuis. Zuster A. Kooijman van Oud-Heusden, die in het ziekenhuis verblijft en op dit moment longontsteking heeft. Zuster Visser Koudstaal, die dinsdag in het Maastad ziekenhuis moet worden geholpen voor een behandeling aan haar schouder. Dat heeft te maken ook met wat ze heeft aan de nieren. In de dankzegging willen wij denken aan zuster Goedegebuur Molenaar, die weer thuis mocht komen, en broeder A. Drogendijk, die ook weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis, en dat broeder en zuster Van Wijk Smit met hun kinderen en kleinkinderen mogen het denken dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere die in de hemel woont, hoog troont, dat hebben we net ook gelezen in uw heilig woord. En vanuit die troon alles regeert. Die troon is het middelpunt van het hele heelal. Doe ons dat toch beseffen, dat wij kleine nietige mensenkinderen zijn. In uw ogen volgens de schrift een stofje aan de weegschaal en een druppel aan de emmer. Laat staan één klein mensenkind. Heere, geef toch dat we een indruk mogen krijgen van uw grootheid en uw majesteit, wanneer wij het trachten vanuit Openbaringen 4 dat ook te tekenen. Maar Heere, geef ook dat wij de troost daaruit mogen verstaan, dat gij alle dingen regeert, ook in ons kleine nietige mensenleventje. En wij bidden u of gij onze ogen daarvoor wilt openen en daar een zaligmakende vrucht uit wilt schenken, opdat wij voor het eerst in ons leven of bij vernieuwing leren buigen onder uw majesteit en heerlijkheid. Met de hartelijke begeerte en bede: O God, wilt u ook mijn God zijn. En dat in Christus Jezus, want buiten Christus bent u toch een verterend vuur, bij wie niemand wonen kan. En geef dat dat onderwijs ons ook geschonken zal worden vanuit Openbaringen 4. Heren, daar liggen zoveel verborgenheden in. En wilt gij ze ontsluiten voor ons, door de Heilige Geest te schenken aan uw knecht, maar ook aan ons als hoorders. En wij bidden u of gij ons wilt bewaren voor ijdele gedachten en ijdele woorden, dat we met eerbied in uw huis mogen zijn en dat onze gedachten niet zullen afdwalen. En geef, Heere, dat wij mogen beseffen dat we in het huis van de Koning der Koningen zijn. Juist ook in het licht van de achterliggende week, wanneer wij onze Koningsdag weer achter de rug hebben, bidden wij u dat ook voor ons koninklijk huis, of zij dat ook zo mogen zien. Genadige God, het is een bijzondere week geweest. Gisteren hebben we bij het open graf van broeder Terlouw gestaan. En heren, wij dragen de familie aan u op. Nu ze de lege plaats moeten gaan inleven, maar ook de gemeente van Utrecht. En onze gedachten gaan ook uit naar de gemeente van Oud-Beierland. O heren, wilt gij het toch aan die gemeenten gedenken, nu ze in rouw gedompeld zijn vanwege het verlies van een herder en leraar. Dat het woord onder hen gesproken toch kracht mag doen. En wij bidden u of gij ook met de familie van Zonneveld wil zijn. Afgelopen vrijdag is de oude dominee Zonneveld uit dit leven weggenomen. En we dragen zijn vrouw aan u op. Of gij ook met haar wil zijn en haar wil vertroosten. Dat zij toch ingeleid mag worden in het hemelleven. Dat nu haar man mag beleven. Gedenk zo alle rouwdragenden in ons midden en sterk hen toch. Wij bidden u of gij toch die roepstemmen wilt heiligen aan ons aller hart. Want de tijd die we krijgen is niet de tijd om een beetje te genieten van dit leven. Maar de tijd die we krijgen, dat is de genadetijd om ons voor te bereiden op die grote godsontmoeting, op de eeuwigheid. En heren, dan bidden we u voor de onbekeerden in ons midden, of gij hen te sterk wil zijn en krachtig met uw woord wilt wonen en werken in hun harten, opdat ze verootmoedigd mogen worden voor uw aangezicht en zoeken vergeving te krijgen voor al hun zonden en ongerechtigheden in het dierbare bloed van Christus. En wij bidden u voor uw volk en kinderen, of gij hen wilt oefenen in het allerheiligst geloof. En dat zij het toch meer gericht mogen zijn op het hiernamaals. En alle dingen mogen beleven in het licht van de eeuwigheid. Want ook zij moeten belijden, hoe kleeft mijn ziel aan het stof, o Heere. Wij dragen onze zieken aan u op. We danken u dat zuster Boonstoppel door de operatie heen geleid mocht worden. Breng haar morgen ook weer in huis en gedenk haar dan als zij dan thuis moet opknappen. Geef dat het goed mag gaan. We dragen zuster Koorman aan u op die nu longontsteking heeft. Dat ze er bovenop mag komen. Heren, wilt gij haar medicijnmeester zijn. We bidden u voor zuster Visser Koudstaal die opnieuw weer naar het ziekenhuis moet voor een dagbehandeling. U weet wat ze moet ondergaan. Sterk en ondersteun haar toch ook in het dragen van datgene wat ze dagelijks mee moet maken. Dat het haar uit mag drijven tot u de Heere. We danken u ervoor dat zuster Goedegebuur weer thuis mocht komen. Wilt u haar ook verder goed en nabij zijn en bezoek haar met uw heil. Heren, wij bidden u ook voor onze broeder Drogendijk. We danken u dat de ingreep ook mocht slagen. Wilt u hem verder ook herstellen. Er mag ook blijdschap zijn in de kring van de familie van Wijk Smit. Die mogen terugblikken. En heren, dat het in hun hart mag leven. Ebenezer. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. 50 jaar lang gespaard en gedragen met hun kinderen en kleinkinderen. Wat een groot wonder. Geef dat we er klein onder mogen zijn. En dat wij mogen leven. Bij het woord ziet de bruidegom komt. Gaat uit hem tegemoet. Gedenk ons dan zo in uw gunst om Christus wil alleen. Amen. En dan zingen wij Psalm 89 vers 4, 6 en 7. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. De Heer zegen u en uw gaven. 89, 4, 6 en 7. Zingen we straks na het amen van de prediking, gij koninkrijken, zingt Gods lof. Hef psalmen op naar het hemel of van oud zijn troon en woning. Waar hij, dat is God, bekleed met eer en macht, zijn sterke stem verheft met kracht en heerst als Sions koning. En dan de oproep, geef sterkte aan onze God en Heer. Hij heeft in Israël zijn eer en hoogheid willen tonen. Erkent dien God, hij is geducht. Hij doet zijn sterkte boven lucht en boven wolken wonen. Het 16e van 68 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat gebeurt er toch veel? En wat is er toch veel gebeurd? Wat bedoel ik daarmee? Dat bedoel ik allereerst de overleden predikanten. Gisteren zijn we bij de begrafenis geweest van dominee Terlouw. En dat grijpt aan, gemeente, dat moet ook ons aangrijpen. Plotseling is hij uit het leven weggenomen. Terwijl hij zich voorgenomen had om 3 keer over Thomas te preken. De eerste, tweede paasdag, de eerste keer. Maar daar is niet van gekomen. De Heer heeft er een punt achter gezegd, achter zijn dienst. En dat is ook ingrijpend voor de gemeente. Dominee Melis, nog maar 3 maanden predikant in Oud-Beierland. De Heere neemt hem plotseling weg. Dan zeggen wij menselijkerwijs gesproken, dan is dat een raadsel. Dan zeg je, hoe is dat toch mogelijk dat de Heere dat doet? Dat heeft ons dus wat te zeggen, gemeente. Dominee Zonneveld was heel oud natuurlijk, 89. Dan zeg je, naar de mens gesproken, dan breekt de tijd aan dat hij sterven gaat. Maar ik denk ook aan het hele wereldgebeuren. Wekelijks vindt er een aanslag plaats in Europa. Wanneer in Nederland? En denk aan de dreiging van een kernoorlog in Noord-Korea. Dat maakt ons toch angstig. En de 3 jaar lange hongersnood in Oost-Afrika. En dat er nu weer een ziekte uitgebroken is in die streek. En dat ze in Soedan elkaar bevechten en dat daardoor de oogst niet binnengehaald kan worden. Wat is er toch aan de hand in deze wereld? En denk aan wat er in Syrië gebeurt. Waar de grootmachten ook bij betrokken zijn. Het is een explosievat. Dat je zegt, wanneer gaat het echt uit de hand lopen daar? En zeker ook als Israël erbij betrokken is. En hoe de groten van de aarde met elkaar omgaan, Trump en Poetin. Dan zeg je toch met elkaar, wat is er toch aan de hand? Maar wat moeten wij dan doen als kerk? Niet naar de omstandigheden blijven kijken, maar omhoog kijken, naar de hemel kijken. Zoals Johannes ertoe verwaardigd werd op Patmos om te kijken omhoog en dan ziet hij een geopende deur. Prachtig is dat, prachtig. Een geopende deur in de hemel. En dan ziet hij iemand zitten op de troon. En rondom de troon ziet hij 24 ouderlingen zitten. Dat zijn ook onze 3 punten. Wij schrijven boven de prediking Gods hemelse troonzaal. En daar staan we stil bij 3 punten. Allereerst bij een geopende hemel. En ten tweede de gezetenen op de troon. En ten derde de ouderlingen rondom de troon. We gaan weer verder met het boek Openbaringen, gemeente. En het hoofdstuk dat voor ons ligt, dat is een begin van het tweede visioen dat Johannes op Patmos krijgt. Dat is een heel groot visioen. Dat visioen dat loopt tot Openbaringen 16. En je kunt dat grote visioen in 3 stukken knippen. Het eerste stuk dat gaat over de 7 zegels die verbroken worden. En het tweede stuk dat gaat over de 7 bazuinen. En het derde de 7 violen met een F. Dat zijn schalen. En daarin horen we eigenlijk twee dingen. Het eerste wat we horen, dat is de oordelen die over deze aarde zullen gaan. En het tweede, dat is de beproevingen die ondertussen de kerk des Heren in al die tijd moeten ondergaan. En nu wordt dat hemels gezicht ingeleid. In vers 1 van hoofdstuk 4. En dan gaan we samen lezen. En zo volgen we dan ook onze tekst. En dan lezen wij in vers 1 en na deze. En daar wordt mee bedoeld na dat eerste visioen. Dat weten jullie nog wel, jongens en meisjes. Toen Johannes daar op het strand van Patmos stond en dat hij zich omkeerde. En dat hij de Heere Jezus zag, wandelende tussen de 7 gouden kandelaren. En na deze zag ik, hier nog niet in een visionaire toestand. Hier zag hij het met, ja, met zijn natuurlijke ogen, ook wel, denk ik. Maar vooral met de ogen des geloofs. Zag ik een geopende deur in de hemel. Zo staat het in onze tekst. Echt een prachtig iets. Een geopende deur in de hemel. Helaas staat er in de nieuwe Bijbelvertaling een open deur in de hemel. Jongelui, horen jullie het verschil? Of je nu schrijft een geopende deur in de hemel of een open deur, daar zit verschil in. Je moet altijd scherp de dingen met elkaar vergelijken. Uiteraard hebben we met de grondtekst te maken. Nou, in de grondtekst staat een werkwoord, wat hier vertaald is met geopend. Dus je kunt niet spreken van een open deur, naast misschien vele gesloten deuren, maar een geopende deur. Die was dus door iemand geopend. En wij geloven dat dat niemand minder is dan de koning van de kerk, de Heer Jezus Christus. Die immers vanaf de aarde naar de hemel toegegaan is, hemelvaart. En toen ging die deur weer open. Is het wel eens een wonder voor u geworden, dat er een geopende deur is in de hemel. Die deur die wij op het nachtslot hebben gegooid, in onze diepe val in Adam. En God heeft gezegd, en je komt er nooit, nooit meer in. En er werd een slagboom van Gods gerechtigheid voorgehouden. En een engel met een dreigend zwaard in zijn hand. Van onze kant was het een onmogelijke zaak om ooit die deur weer geopend te krijgen. En toch moest het van onze kant wel gebeuren. Hoe vreemd het ook klinkt. Door een mens. Die wel toegelaten kon worden. Want er kon alleen maar iemand toegelaten worden zonder zonde. En daarom kon die deur vanuit ons uitgezien nooit meer geopend worden. Kijk, en nu ziet Johannes een geopende deur. Heb je het wel eens mogen zien toen je vastliep met alles van jezelf en dat het evangelie voor je open ging? En dat je zegt, en nou kan ik ook nog zalig worden. Kijk, en dat predikt ons die geopende deur. En dat Johannes ertoe verwaardigd wordt om die hemelzaal binnen te kijken. Maar nu dan met een hele speciale bedoeling. Namelijk om vanuit die geopende deur straks een uitnodiging te krijgen. Want wij lezen dan verder in onze tekst dat na deze zag ik en zie een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin met mij sprekende. Wie is dat, jongens en meisjes? Die eerste stem, dat is die stem
van de verhoogde Christus die Johannes had gezien. Als van een bazuin. En dan hoort hij ook die stem. Een bekende stem. Dat is de stem van mijn liefste. Dat is de stem van mijn middelaar. Want straks in Openbaringen 5 dan lezen wij dat hij daar ook in het midden van die troon staat. Het Lam van God. Dat is de stem van de Heere Jezus, jongens en meisjes. En wat roept die stem Johannes toe? Kom hierop. En dat betekent concreet dat Johannes dus moet gaan klimmen. Opklimmen naar de hemel. Zien we het verschil tussen het eerste en het tweede visioen? In het eerste visioen daalde de Heere Jezus naar Johannes toe op Patmos. Maar nu moet Johannes gaan klimmen. Nou jongens en meisjes, dat kan toch niet? Kijk, dat kunnen we wel begrijpen. Toen Mozes moest toenaderen tot God. En dat hij op de berg Sinaï moest klimmen om daar de openbaring te ontvangen. Maar dat nu Johannes moet gaan klimmen naar de hemel. Dat snappen we eigenlijk niet. Wat wordt daarmee bedoeld? Maar in ieder geval zegt de Heer Jezus wel erachteraan wat de bedoeling daarvan is. En ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. Ik leg ergens de nadruk op. Hetgeen geschieden moet. Dat zul je zien, Johannes. En dan staat er na deze. Dat is dus de hele geschiedenis van de wereld vanaf de hemelvaart tot aan de wederkomst. En dat moet geschieden. Dat is Gods raadsplan. Daarom als wij de vragen gesteld hebben aan het begin van de prediking. Wat gebeurt er toch, gemeente? Dan kunnen we daar een eenvoudig antwoord op geven. Gods raad wordt volvoerd. Ook in alle grilligheden die wij in deze wereld zien. En dat moet Johannes en ons de rust van de overgave geven. Dat je zegt, ja, dat is zo, dominee. En daar mogen we op letten. Op Gods voorzienigheid. De Godsregering. De Godsregering allereerst in het algemeen in deze wereld. Maar de Godsregering staat in dienst van het kerkvergaderend werk. En daar moeten we in het bijzonder op letten. Daarom past paniek niet bij de kerk. Bij de kerk past stilte. Stilte. Ook als het gaat om het persoonlijke leven. De leiding van God in je leven. Juist als het gaat om de raadsels in je leven. Dat je zegt, waarom moet dit? Of waarom moest dit gebeuren? Er zijn er ook onder ons die daarmee lopen. Die voortdurend gesprekken houden in hun gedachten. Misschien wel gesprekken met God. Misschien wel opstandige gesprekken. Misschien wel allerlei raadsels in je hoofd. Dat je er niks van snapt. Ook in je jonge leven kan dat een rol spelen. Maar wat is dan zo van belang dat je stil wordt? Vraag dan maar om. Want dat word je van nature niet hoor. Soms moet het wel eens tegen je gezegd worden, hou nou eens je mond. En luister dan eens naar me. En zo is het eigenlijk ook als het gaat om de leiding Gods in het hele wereldgebeuren, maar ook in het kleine gebeuren van je leventje. Want als je niet stil wordt, dan kun je niet luisteren. Dat is een genade. Als de Heere je stil maakt onder Gods vreemde weg. Ga het maar eens na in het leven van de Bijbelheiligen. Dat God zulke tegenstrijdige wegen ging die eigenlijk helemaal in strijd waren met datgene wat God hen beloofd had. Kijk, en Johannes wordt ertoe verwaardigd om nou binnen te komen. En wat zou dat een verwaardiging zijn om nou eens van die aarde naar de hemel te mogen reizen. In de geest, door het geloof. Maar nu gebeurt dat bij Johannes op een hele bijzondere wijze. Dat zal iemand van ons nooit meemaken zoals Johannes dat meemaakt. En dat lezen wij dan in de volgende tekst. En dan komen we gelijk bij onze volgende gedachte. De gezetene op de troon. Want wat gebeurt er volgens vers 2? En terstond werd ik in de geest. En ziet, er was een troon gezet in de hemel. En er zat er één op de troon. En die daarop zat, was in het aanzien den steen Jaspers en Sardius gelijk. En een regenboog was rondom de troon in het aanzien der steen smaragd gelijk. De versen 2 en 3 ga ik nu behandelen. De gezetene op de troon, wat betekent dat eigenlijk? Als er staat en terstond werd ik in de geest. Hier krijgt Johannes dat visioen. Onze kanttekeningen zeggen in een vertrekking of in een verheffing van zinnen. Nou jongens en meisjes, wat zei de Heere Jezus ook alweer tegen Johannes? Kom hierop, klim naar boven, naar de hemel, door die geopende deur. Nou, dat gebeurt hier, maar dat gebeurt hier in de geest. Het is eigenlijk heel moeilijk uit te leggen. In een vertrekking van zinnen. Dat betekent dat Johannes dus van de aarde naar de hemel gaat. En dat hij betrokken wordt in een hogere geestelijke toestand. In een visioen. En dat ook op een hele andere manier weer als dat eerste visioen. Bij dat eerste visioen stond hij op het strand in Patmos en zag hij de dingen, hoorde hij de dingen, maar hij was er zelf niet bij betrokken. Hij kon bijvoorbeeld niet een gesprek aangaan met de verhoogde Christus. Hij voelde de verhoogde Christus wel, want hij kreeg zijn hand op zijn schouder. Maar in dit grote visioen, dat zullen we de komende hoofdstukken, als de Heere ons het leven geeft, ook merken, is hij er voor de volle 100% bij. En voert hij ook gesprekken in dat visioen. En verricht hij ook handelingen in dat visioen. En dat gebeurt dan in de geest, in de hemel. Wij kunnen ons daar geen voorstelling van maken wat dat precies is. Maar neem van mij aan dat Johannes dat in volle bewustzijn heeft meegemaakt. Hij maakt mee wat Paulus ook meegemaakt heeft in 2 Korinthe 12. Als er staat dat hij opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En dat hij onuitsprekelijke dingen heeft gezien en gehoord. Nou jongens en meisjes, ga eens met me mee naar de hemel. En dan zie je daar Johannes. Hij is binnengegaan in die geopende deur, in de troonzaal van God. En hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, dat moet je je voorstellen als een hele grote troonzaal. Een hele grote troonzaal. En in het middelpunt van die troonzaal, daar staat een hele grote troon. En die troon die bevindt zich op een trappodium. Kun je je dat voorstellen? Zoals een oude Oosterse troon eruit ziet. En dat trappodium, dat is helemaal om die troon heen gebouwd. En de onderste tree van die trap, daar zie je ook weer tronen. 24 tronen om die troon heen. Daar beperk ik mij eventjes toe. Want er is meer te zien, maar dat hopen we volgende week wel even in welzijn te zien. Maar wij concentreren ons nu op die hele grote troon en op die 24 tronen eromheen. In onze tweede gedachte, die grote troon. Ziet Johannes iets onbekends? Niet helemaal. Onze kanttekeningen wijzen er namelijk op dat in het hemels heiligdom, en dat blijkt ook uit het geheel van het boek Openbaringen, het hemels heiligdom heel veel lijkt op het aardse heiligdom. En kinderen, is er in het aardse heiligdom in de tempel ook een troon? In de tempel. Goed nadenken. Ja, zegt een jongetje, dominee, in het heilige der heiligen, daar is een troon. Wat is dat dan? De ark, goed zo. Inderdaad, dat is de troon van God. De ark Gods, die kist met dat gouden deksel en die engelen erboven, nietwaar? We hebben daar samen van gezongen in Psalm 132, dat wordt de troon van God genoemd. Nou, dan moet je je dat zo eens voorstellen. Een hele grote kist die op de ark lijkt. Niet helemaal, denk ik, want dat staat verder niet beschreven. Maar wat wel beschreven staat, en dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, dat is dat er iemand op zit op die troon. We kunnen dat lezen in onze tekst en ziet, er was een troon gezet in de hemel en er zat één op de troon. Wie is dat? Dat is God de Vader. Want dat blijkt ook uit het geheel van het hoofdstuk. Verderop in het hoofdstuk wordt straks gesproken over die zeven lampen voor de troon. Dat is de Heilige Geest. En in hoofdstuk 5 wordt gesproken over het Lam. En dat is de Heere Jezus. En dan kan het niet anders dat die ene die op de troon zit, dat is God de Vader. En vanaf die troon regeert Hij alles. Door zijn voorzienigheid. Zijn oordelen zijn dan ook aanbiddelijk, die over deze aarde gaan. En rechtvaardig. Die troon, dat is het middelpunt van heel het wereldgebeuren. Dat is niet het Witte Huis in Washington. Echt niet. Maar dat is de troon in de hemel, gemeente. En wanneer Gods kerk daar een gelovig gezicht op heeft, dan mag zij daar de troost uithalen. Het loopt God niet uit de hand, gemeente. Hij is mijn rotsteen en in hem is geen onrecht. Zo belijdt de dichter van Psalm 92. Maar nu komt er een heel belangrijk stukje in onze tekst. En misschien ben je wel nieuwsgierig geworden, jongens en meisjes, dat je zegt van wat heeft Johannes toch gezien toen hij één op de troon zat. God de Vader. En misschien heb je in je kinderlijke fantasie vroeger ook wel zo gedacht over God de Vader. Dat je dacht dat moet een oude man zijn op een witte troon. Toch moet je voorzichtig zijn om zo te denken. Want wij mogen God ons niet op de een of andere manier voorstellen zodat we een beeld voor ogen krijgen. En daarom is dat best wel moeilijk om daar antwoord op te geven voor Johannes. Als we aan hem vragen, Johannes, wat zie je dan? En dan luistert het ook weer heel nauw als het gaat om hoe vertaal je dat zoals dat in de Bijbel staat. Want onze Statenvertaling is vrij voorzichtig. Die schrijver en die daarop zat was in het aanzien de steen Jaspers en Sardius gelijk. Er zijn ook wel vertalingen die schrijven zijn uiterlijk. Of een uiterlijk. En dat is al best gewaagd. Om zo te spreken. Zijn uiterlijk, dat staat zo niet in het Grieks. Daar staat niet het bezittelijk voornaamwoord bij. Zijn. Het gaat niet zozeer om het uiterlijk van God. Johannes is ook heel voorzichtig om dat te omschrijven. En wat doet hij dan? Dan kiest hij edelstenen uit om dat te beschrijven. En daarom, wat hier staat, was in het aanzien de steen Jaspers en Sardius gelijk. Dat woordje aanzien, dat hoort bij die edelstenen, bij Jaspers en Sardius. Hij benadert het dus. Waarom die voorzichtigheid? Onze kanttekeningen wijzen daarop. Namelijk, om niet in verzoeking te komen en te zondigen tegen het tweede gebod. God heeft dat strikt verboden. Om God de Vader uit te beelden. Om een tekening van hem te maken. Om een beeld van hem te maken. Of een gedachtebeeld van hem te maken. Een eenzijdig gedachtebeeld. Alsof God bijvoorbeeld een lievige God is. Of alsof God een of andere tiran is. Maar voorzichtig zijn. God is niet uit te beelden. God openbaart zich in zijn eigenschappen. Kijk, en dat doet Johannes hier wel. En dat mag ook. Want dat is naar het woord dat we de eigenschappen van God op de een of andere manier omschrijven. En dat doet dan Johannes aan de hand van edelstenen. Eerst die eerste twee edelstenen maar. De eerste edelsteen, dat is de steen Jaspis. Er zijn verschillende soorten edelstenen met de naam Jaspis. Maar hier wordt de soort bedoeld die doorzichtig is. Dat lijkt op kristal, waar je doorheen kunt kijken. Of een hele kostbare, doorzichtige diamant. Dat zijn hele zeldzame diamanten die doorzichtig zijn. Die zijn heel duur. En wat betekent dat? Het is ook een benadering natuurlijk. Dat Johannes hier God in zijn heiligheid ziet. En in zijn eeuwigheid. En de tweede steen, dat is de steen Sardis. En de steen Sardis, dat is een bruin-rode edelsteen. Het is de kleur van een smeulend vuur. En dat is het symbool van Gods brandende toren over de zonde. Het is voor Johannes natuurlijk een benadering. Net als de steen Jaspers. Net als de steen Sardius. Maar het gaat natuurlijk om een totaal indruk die Johannes heeft. Die hij op dat moment onder woorden brengt. En dan lezen wij verder in onze tekst. En een regenboog was rondom de troon. In het aanzien de steen smaragd gelijk. Van de week heb ik hem nog gezien. Afgelopen woensdag. In de Hoekse Waard, de regenboog. Prachtig. En nu ziet Johannes die regenboog zo om de troon. Dus dan zie je weer iets meer van die grote troon, hè? maar niet in al die mooie kleuren die onze regenboog heeft. Maar in smaragdgroen, een zacht groene kleur. En wij kennen natuurlijk wel de regenboog en dat Bijbelverhaal van de regenboog, waarom God de regenboog heeft gegeven, namelijk als een teken dat hij nooit de aarde meer zal laten vergaan door water, en dat het een teken is van Gods langmoedigheid, dat hij echt ook geen lust heeft in de dood van zondaren. Vandaar ook die zachtgroene kleur, dat is de zachtgroene kleur van het evangelie. Dat zal Johannes ook gaan merken, dat dwars door de oordelen van God, die krachtens onze zonden over deze aarde gaan, toch dat evangelie blijvend gepredikt wordt. Tot op de jongste dag. Dat Gods langmoedigheid nog niet ten einde is. De regenboog. En dat het evangelie, dat zachtgroene, dat evangelie des vredes verkondigd wordt. Kijk, en dat ziet Johannes aan het begin van dat visioen. Hij ziet dus twee kanten van God. De eigenschap, ik wil dat kort daarmee samenvatten, van zijn rechtvaardigheid en van zijn barmhartigheid. Uiteraard heeft God meer eigenschappen, maar deze twee eigenschappen, daar wil ik het even mee samenvatten. Want deze twee eigenschappen bepalen de Godsregering. Want het grote doel van zijn Godsregering is de realisering van het eeuwige welbehagen van God. Dat verkiezend welbehagen van God in Christus. Namelijk dat God van eeuwigheid een volk heeft uitverkoren tot de eeuwige zaligheid. En dat hij die zal toebrengen. En dat hij dat doet vanuit die twee eigenschappen. De rechtvaardigheid van God en de barmhartigheid van God. En dat ziet Johannes. En let u daar nou eens op, gemeente, als u de krant leest. Als u de media volgt. Als u het nieuws volgt. Let er dan eens op. Op die twee eigenschappen van God. Het is alsof Johannes eerst die twee eigenschappen zich heel goed moet toe-eigenen voordat hij straks die zeven zegels ziet verbreken, die zeven bazuinen zal horen en die zeven schalen ziet omverwerpen in de aarde. De rechtvaardigheid van God. Wanneer er een ramp uitbreekt in deze wereld. Nee, dan moet je God niet de schuld geven, jongens en meisjes. Maar dan moet je denken aan de diepe zondeschuld. En ik hoop dat de Heilige Geest je eens op dat plekje brengt, wat er met Calvijn gebeurde toen hij zag dat een kat een merel ving. En dat die merel ontzettend begon te piepen en te krijsen. Maar die kat die liet natuurlijk die merel niet los. En dat het krijsen van die merel in de oren van Calvijn een beschuldiging werd. Jouw schuld. Jouw schuld. Jouw schuld. Hij bracht. De Heere bracht hem bij het paradijs. Bij zijn diepe val in Adam. Maar dat je dwars door alles heen, of die rechtvaardigheid God zich in de Godsregering openbaart, toch ergens op let. Op een regenboog. Dat kan soms zo zijn, hè, na een hevige onweersbui, dat opeens de stralen van de zon gaan schijnen dwars door dat water heen. En dat je tegen elkaar zegt, en nu komt de regenboog. En jawel, daar komt hij. Dat God daarmee zegt dat hij geen lust heeft in de dood van een onbekeerde zondaar. Maar daarin dat hij zich bekeren en leven. Er zijn wel kinderen Gods die door het zien van de regenboog opening hebben gekregen in het evangelie. Nadat ze vastliepen met alles van zichzelf. Dat zij in die regenboog een sprekend God mochten zien. Dus ook in de voorzienigheid Gods, in het persoonlijke leven, letten op de rechtvaardigheid van God en de langmoedigheid, de barmhartigheid van God. Misschien bijt je wel in de stok. Misschien bal je je vuist wel in je hart. Vanwege de vreemde leiding Gods in je leven. Maar toelet eens op de rechtvaardigheid van God. Wat heb je verdiend? Wat heb ik verdiend? Ja, daar is Gods geest voor nodig. Om daar werkelijk onder te buigen. En als je dan de slaande hand van God in je leven daarnaast plaatst, dan kan het toch ook niet anders dat je toch, als Gods geest het je toe verwaardigt, de langmoedigheid, de barmhartigheid van God erin proeft. Want je moet die twee eigenschappen niet tegen elkaar uitspelen. Die twee eigenschappen die zijn in een volmaakte harmonie met elkaar. En dat zien we in het bijzonder in Christus. Als er één is geweest die deze twee eigenschappen heeft toegeëigend in de stille raad des vredes, in de eeuwigheid, dan is het Christus wel geweest. Christus heeft gezegd, Vader, ik zal deze twee eigenschappen op het allervolmaakst verheerlijken. En dat zal gebeuren in mijn vlees. Daartoe is hij naar deze wereld gekomen. En daartoe moest hij zo diep zwaar lijden. Wij zien daar de rechtvaardigheid Gods zich openbaren. In het straffen van de zonde. In het vlees van zijn lieve zoon. En tegelijkertijd de barmhartigheid Gods zich openbaren in het openen van de fontein tegen de ongerechtigheid en tegen de zonde. En dat ziet Johannes. We staan bij Johannes en we zien dat Johannes kijkt naar de troon en hij ziet die eigenschappen en hij tracht die eigenschappen onder woorden te brengen. Hoe is Johannes daar aangekomen aan die wetenschap? Dat is ook belangrijk voor het zielenleven. Door de werking van de Heilige Geest. Voor Johannes op een hele speciale, bijzondere manier, maar voor al Gods kinderen is dat een levensles. Als de Heer in je leven komt, dan gaat Hij zich openbaren aan je. Dan ga je ervaren wie God is. Met name in deze twee deugden. En daar heb je je hele leven lang voor nodig. Ja, de eeuwigheid voor nodig om te verstaan wat de dichter zingt. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord kracht gegeven. Dan wordt God God voor je. En dat hoe langer hoe meer. En als God God voor je gaat worden, dan werkt de Heilige Geest aan op de kennis van de middelaar. Dat zal straks in Openbaringen 5 nader verklaard worden, gemeente, als Johannes daar het Lam Gods ziet in het midden van de troon. Want God kan niet van doen hebben met een zondaar buiten de middelaar om. Ik herhaal dat. En ik roep op tot een gebed. Vraag daar ook om of de Heere zichzelf aan u wil openbaren en zijn eigenschappen gaat afdrukken in je hart. Van zijn rechtvaardigheid en van zijn barmhartigheid. Zodat je iets gaat verstaan van wat Johannes daar ziet. Want dat zal ook de eeuwige aanbidding uitmaken. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, gemeente. Die ouderlingen rondom de troon. En dan gaan we verder met onze tekst. En dan lezen wij in vers 4. En rondom de troon waren 24 tronen. En op de tronen zag ik 24 ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen. En ze hadden gouden kronen op hun hoofden. Jongens en meisjes, ik spreek even jullie aan omdat ik het heel fijn vind dat jullie in de kerk zitten. En omdat ik jullie er ook bij betrekken wil, zodat je het ziet. Je zag die hele grote troon, nietwaar, met dat trappenpodium. Cirkel daaromheen. Zie je het? Maar nou gaan we eventjes niet meer naar die hele grote troon kijken, maar dan kijken we naar die tronen om de troon heen. 24 tronen. En op die tronen ouderlingen, oudsten. Waarom 24? Dat is 2 keer 12. En wat wordt daarmee bedoeld? Dat zal ik je voorlezen vanuit Openbaringen 21, vers 12 tot en met 14. Daar staat: en zij had een groot en een hoge muur, dat is het nieuwe Jeruzalem, en had 12 poorten. En in de poorten waren 12 engelen, en namen daarop geschreven, de namen van de 12 geslachten der kinderen Israëls. En van het oosten waren 3 poorten en het noorden 3 poorten enzovoort. En dan staat er ook in vers 14. En de muur der stad had 12 fundamenten en in dezelfde namen der 12 apostelen. 12 stammen, 12 apostelen. 12 oudsten. Ouderlingen, 12 apostelen, ook ouderlingen. 12 uit het Oude Testament, 12 uit het Nieuwe Testament. Misschien begrijp je dat. Die 24 ouderlingen, die vertegenwoordigen de kerk van het Oude en van het Nieuwe Testament. En dan de triomferende kerk. Wat is dat? Dat is de kerk die zalig wordt. Die zalig is. De strijdende kerk is hier beneden. Nou goed kijken hoor. Wat zie je bij die ouderlingen? Hoe zien ze eruit? De tekst zegt heel duidelijk hoe ze eruit zien. Ze zijn bekleed met witte klederen. En ze hadden gouden kronen op hun hoofden. Nou zie je die 24 ouderlingen, onze ouderlingen, die zijn in het zwart. Maar die ouderlingen, die zijn in het wit. En dat heeft natuurlijk een hele duidelijke betekenis. Die betekenis kunnen we ontlenen aan het boek Openbaringen. Allereerst Openbaringen 3, vers 4 en 5. Dat is de brief aan Sardis, daar is ook sprake van witte klederen. Daar belooft de koning van de kerk aan de weinige namen die nog in Sardes zijn, die hun klederen niet bevlekt hebben hier op aarde. Zij zullen met mij wandelen in witte klederen. En die overwint, die zal ik bekleed worden met witte klederen. Wat zijn dat? Volgens Openbaringen 3, vers 4 en 5 zijn dat de klederen van de overwinning. Misschien kun je het onthouden. En dan gaan we naar Openbaringen 7, vers 18, waar ook sprake is van witte klederen. Openbaringen 7, het is niet vers 18, maar vers 13. Dat is ook in dat visioen. En daar staat er, en een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij, deze die bekleed zijn met lange witte klederen, wie zijn dat en van waar komen zij? En dan verderop wordt dan verklaard hoe zij aan die witte klederen zijn gekomen. Want dan staat er in vers 14, zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Openbaringen 3, kleed van de overwinning. Openbaringen 7, het kleed dat spreekt van het wassen en reinigen door het dierbaar bloed van de Heer Jezus Christus. Dat die kerk dus gewassen en gereinigd is van de zonde. En het opmerkelijke is dat in Openbaringen 7 de oefening van het ware geloof staat. Er staat namelijk in vers 14, die hun klederen wit gemaakt hebben. Zeg ik nog een keer. Die hun klederen wit gemaakt hebben. Wat is dat voor iemand? Dat is een ontdekte zondaar. Die de stank van zijn zonden ruikt. Die daaronder gebukt gaat. Die het daar niet in uit kan houden. Aan wie het reinigingsmiddel is geopenbaard. Namelijk het bloed van Christus. En die de toevlucht neemt tot die fontein die geopend is. En die met al zijn vuiligheid door een waar geloof daar gebracht is. Om zich te wassen en te reinigen in dat dierbare bloed van Christus. Die hun klederen wit gemaakt hebben. De apostel Johannes noemt het in Openbaringen 19 vers 18. De witte kleding, dat zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen in meervoudsvorm. Onze kanttekeningen geven daar een kostelijke verklaring over. De rechtvaardigmakingen, waarom in meervoud? Want er is toch maar één rechtvaardiging. Eenmaal en dat voor altijd. Door een waar geloof. Maar dan gaat het daar over de dagelijkse rechtvaardiging door het ware geloof. Zoals zondag 23 dat ook bedoelt. Dat is tegenwoordige tijd. Dat is een oefening. Waardoor zijt gij nu rechtvaardig voor God. Dat al is het. Dat ik. Enzovoort. Nu. Het gaat om de dagelijkse reiniging van al mijn vuile zonden. Kijk, Johannes ziet nu daar met eerbied gesproken het resultaat van. Hij ziet daar die 24 ouderling in witte kleding. Hier beneden in het zwart en boven in het wit. Gods kinderen gaan eronder gebukt. Onder de rouw vanwege hun zonde. Ik ga in het zwart, zegt de dichter, vanwege mijn ongerechtigheden. Hier beneden in het zwart, maar boven in het wit. Totaal gereinigd van al mijn vuile zonden. Daar ziet Johannes die 24 ouderlingen. Maar er is nog meer te zien. Ze zien namelijk ook een gouden kroon op hun hoofd. Gouden kronen. Staat in het Grieks een woord wat je ook kunt vertalen met krans. En dat roept weer het beeld op van de Griekse sportwereld. Van een atleet die bezig is om te rennen naar de eindstreep. Of een kampvechter in het amfitheater die aan het vechten is op leven en dood. En hoopt op de overwinning. En dat hier dan staat een gouden kroon. Dat wil vooral zeggen. Dat is een eeuwigheidskroon. Goud is de kleur van de onvergankelijkheid. Een onvergankelijke kroon. We hebben diep respect voor onze koning Willem-Alexander. Echt waar, en ook het koninklijk huis, het is ons lief. Maar hoe mooi de kronen ook zijn van het koninklijk huis, ze zijn toch vergankelijk. Ze kunnen niet op tegen de kroon die daar die ouderlingen hebben ontvangen. De kroon van de eeuwige overwinning. En dat veronderstelt strijd. Die mensen daar in witte klederen, waarvan Johannes gevraagd had in het visioen, wie zijn deze? Daarvan zegt de ouderling ook, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En daar staat dan een woord, dat betekent die uit de grote vervolging komen. Allen die de Heere lief hebben, die zullen vervolgd worden, zegt Paulus tegen Timotheus. Misschien niet letterlijk door de overheid, zoals dat bijvoorbeeld in Noord-Korea gebeurt en in Irak. Maar wel geestelijk. Geestelijk door de drie doodsvijanden zullen ze voortdurend vervolgd worden. De wereld zal je niet met rust laten wanneer je het nieuwe leven kent. Of dat nou op een wereldse manier is of op een godsdienstige manier. En de duivel ook niet. En je verdorven vlees. Het is een strijd op leven en dood. Maar het is wel een strijd waarvan Gods volk verzekerd is van de overwinning. Hoewel het voor hun waarneming wel eens anders kan zijn. Duizend doden, duizend noden kwellen mij het angstvallige hart. Maar toch, ze zullen overwinnen. Ze zullen altijd weer opkrabbelen. Al zijn ze nog zo diep gevallen, gemeente. Ze zullen er nooit in omkomen. Dat is de verzekering van de volharding der heiligen. En zij zullen dan straks die gouden kroon ontvangen. Gekroond tot priesters en tot koningen staat er in Openbaringen 1 vers 6. We hopen daar vanmiddag bij stil te staan bij onze catechisme als het gaat om het drievoudig ambt van de Christ. Nou jongens en meisjes, we hebben ze gezien. De grote troon waar God op zit. Die doorzichtige steen jaspis en die bruinrode kleur sardius. De regenboog van smaragdgroen. En dan onderaan dat trappenpodium die 24 ouderlingen met de witte kleding. En de gouden kronen op hun hoofd. Waar gaat het om? Waar gaat het ten diepste om? Het gaat om de meerdere glorie en eer van God. Die daar op de troon zit. Daar gaat het om. Dat zullen we straks ook zien als we verderop gaan lezen in Openbaringen 4. Dat ook die 24 ouderlingen de kerk des Heeren God hulde die tot in alle eeuwigheid. Daar gaat het om. Dat vindt zijn aanvang hier op aarde. Wanneer de kerk des Heeren vanuit die twee eigenschappen het hele wereldgebeuren gebeuren met de kerk. De predikanten die ons ontvallen zijn. Het persoonlijk gebeuren in je eigen leven, als je dat mag zien vanuit die twee eigenschappen, dan kan het niet anders dan dat je God gaat eren door de werking van de Heilige Geest. Kom, kinderen Gods, in ons midden. Geeft God in alles de eer. Al kunt u het niet altijd verklaren hoe de Heere met u handelt. Wij kijken immers onderaan dat borduurwerk in een wirwar van draden dikwijls. Maar God die kijkt er bovenop. En het moet. Ik weet het ook niet precies. Maar het moet wel zo mooi zijn. Zo volmaakt. In een heilige harmonie van de rechtvaardigheid die dan verheerlijkt is. En de barmhartigheid die dan eeuwig groot gemaakt zal worden. Amen. Naderen we voor uw heilig aangezicht, Heere, met dit ontzagwekkende visioen. En Heere, wat zijn we dan kleine mensenkinderen. En geef dat we dat ook echt beleven mogen. opdat we leren om te zwijgen wanneer we zwijgen moeten. En leren met eerbied te spreken wanneer we spreken moeten. Vervul ons dan toch met eerbied en diep ontzag voor uw heerlijke majesteit, o Heere. En dat dat ook tot uiting mag komen in onze levenswandel. Voor het eerst of bij vernieuwing. Heer, u kent het onderscheid in het midden der gemeente. En daarom bidden we van u om de toepassing van uw Heilige Geest. Breng ons ook weer vanmiddag in uw huis. En aanvaard onze dank in de vergeving onze zonden om Christus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 119, vers 45. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.